Ons loflied is Psalm 45, ons intochtlied, versen 1 en 2. Zullen we in stil gebed God onze gedachten zeggen? Wat zeg
je?
Als ik zing. Ik zal doen. Klonk het zo lelijk? Laten we in stil gebed gaan. Goedemorgen, broeders en zusters in de Heer Jezus. We zijn hier vanmorgen bijeen in de naam van de Vader die zondaren roept. In de naam van de Zoon die zondaren zaligt. En in de naam van de Heilige Geest die zondaren heiligt. En ook voor deze dienst verwachten wij het van Hem die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is, die eeuwig leeft en die afmaakt wat Hij aan u, aan mij is begonnen. Amen. Gaat u maar zitten. Uit onze evangelische liedbundel gaan we zingen het lied 174. Schenk mij uw zegen door uw wondermacht en leid mij voort langs het smalle grond in de duistere nacht. De morgen gloort, dan lacht mij toe der engelen trouwe wacht, die mij geleid en mij heeft laten wij ons in gebed verootmoedigen voor de Heer onze God. Vader in de hemel, wat is het een voorrecht dat u ons ook nu ziet en ontmoet met gesloten ogen en met gevouwen handen. Dat u ons hier ziet in een houding van eerbied, waarbij we ook echt willen zeggen dat wij het van u verwachten. Die verwachting hebben we zojuist al uitgesproken en wij mogen er ook vast op vertrouwen dat u uw beloften waar maakt. We zijn dankbaar dat we hier samen zijn en ook dat te beleiden we niet verdiend te hebben. En daarom bidden wij u of we in gedachten mogen houden dat u nu weer met ons bezig bent. Dat u ons weer de gelegenheid geeft. En nogmaals, wij beleiden voor u dat we dat niet verdienen. Al die bemoeienis, al dat pogen om ons erbij te houden, al dat tonen dat u ons lief hebt, geeft dan dat we ook in eerbied deze dienst verder mogen vervolgen. En dat het allemaal uitloopt op de eer van uw naam. Amen. We gaan luisteren naar de 10 geboden. En in aansluiting daarop wil ik u vragen te zingen Psalm 72, de vers 7, 1 vers 7. Psalm 72, vers 7. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte uit het diensthuis geleid hebt. Gij zult u geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, noch enige gestalte van boven in de hemel, noch wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoekt aan de kinderen, en aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doen aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die binnen uw poorten woont. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geven zal. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. En gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel, of iets dat van uw naaste is. En Jezus zei, gij zult de Heer uw God lief hebben, uit geheel uw verstand en uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede, daaraan gelijk, is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Gelaten 3, vanaf vers 21. Is de wet dan in strijd met de beloften Gods? Volstrekt niet. Want indien er een wet gegeven was die leven kon maken, dan zou ze inderdaad uit een wet de gerechtigheid voortgekomen zijn. Nee, de schrift heeft alles besloten onder de zonde, omdat ten gevolge van het geloof in Jezus Christus de belofte het deel zou worden van hem die geloven. Tot zover de genadeverkondiging. Gaan we nu zingen gezang 214. 214. Bidden of hij ons het woord wil openen. Vader in de hemel, we hebben ook zojuist u daarvoor gedankt dat u nog weer met ons spreken wil. Dat u uw liefde stem weer laat klinken over ons leven. En elke keer is dat een openbaring. Wij zijn dus kinderen, want wij mogen u onze vader noemen, We zijn dus kinderen die graag luisteren naar een vader die het goed met ons meent. En hoe kunt u het nou beter menen dan zelfs uw zoon over te geven om ons heil te bewerken? Geef Heere dat we dat beseffen, ook wanneer straks uw woord open gaat. En dat we dan te maken hebben met een broeder uit het Oude Testament die even het spoorbijster is. Wij beleiden dat wij dat ook vaak hebben. Er zijn zoveel dingen waar we achteraf gezien spijt van hebben. En geef dan ook dat we u als beleidend zondaar zijn tegengekomen. Dat onze gebeden om vergeving bij u bekend zijn. En dan danken wij u in het bijzonder dat mijn vrouw en ik op deze dag samen met deze broeders en zusters ons huwelijksfeest mogen vieren. U was een goede God. U bent een nabije God. Dank u wel. En we bidden u ook of u dan zo met ons samen wil zijn, dat uw zegen daarop mag rusten. Dat we ons straks gezegend weten. Dat ook al komen er donkere dagen, dat wij dan toch het licht van Golgotha over ons leven zien schijnen. En wij bidden u dan ook of we met eerbied mogen luisteren. En werk door uw Heilige Geest. Maak ons uw woord eigen. Om Jezus wil. Amen. Ik ga u lezen uit Job. En dan lees ik Job 2. Vanaf vers 1. En dat is dus na die rampzalige geschiedenis dat Job zijn kamelen, zijn koeien, zijn kinderen allemaal op één dag verliest. En dan lezen we ook van die wonderlijke ervaring dat we een duivel hebben die de hemel wel eens bezoekt. Zo begint hoofdstuk 1 en zo begint hoofdstuk 2 ook. En daar begin ik te lezen vanaf 2 vers 1. Op zekere dag kwamen de zonen Gods om zich voor de Here te stellen. En onder hen kwam ook de Satan om zich voor de Here te stellen. En de Heer zei tot de Satan, van waar komt gij? En de Satan antwoordde, van een zwerftocht over de aarde die ik doorkruist heb. Toen zei de Heer tot de Satan, hebt gij ook acht geslagen op mijn knecht Job? Want niemand op de aarde is als hij, zo vroom en oprecht, Godvrezende en wijkende van het kwaad, en nog volharder in zijn vroomheid, hoewel gij mij tegen hem hebt omgezet, opgezet om hem zonder oorzaak in het verderf te storten. Maar de Satan antwoordde de Heere huid voor huid, en al wat iemand heeft zal hij geven voor zijn leven. Strek daarentegen uw hand uit en tast zijn gebeente en zijn vlees aan, of hij u dan niet openlijk zal verwilderen. En de Heere zei tot Satan, zie, hij zei in uw macht, alleen spaar zijn leven. Toen ging de Satan van de Heere aangezicht heen, en sloeg Job met boze zweren van zijn voetzool tot aan zijn hoofdschedel toe. En hij nam een pot verf om zich daarmee te krabben, terwijl hij neerzat in de as. Toen zei zijn vrouw tot hem, voluit gij nou nog in uw vroomheid? Zeg God vaarwel en sterf. Maar hij zei tot haar, zoals een slotin spreekt, spreekt ook gij. Zouden wij het goede van God aannemen en het kwade niet? In dit alles zonderde Job met zijn lippen niet. En toen nu de drie vrienden van Job hoorden van al het leed dat hem getroffen had, kwam ieder van hen uit zijn woonplaats, de Temaniet Eli vast, de Zuliet Bildad en de Naamatiet zover. En ze kwamen volgens afspraak bij elkaar om hem te gaan beklagen en te troosten. En toen zij van verre hun ogen ophieven, herkenden zij hem niet. Zij verhieven hun stem en weenden, scheurden hun mantels en strooiden stof op hun hoofd hemelwaarts. En ze zaten bij hem op de grond, 7 dagen en 7 nachten. En niemand sprak tot hem een woord, want zij zagen dat zijn smart zeer groot was. En daar komt de tekst voor vanmorgen voor de prediking. Daarna opende Job zijn mond en vervloekte zijn geboortedag. En Job hief aan en zei, de dag verga waarop ik geboren werd, de nacht die zij een jongske is ontvangen, die dag zij duisternis, God in de hoge vragen niet naar hem. Tot zover de schriftlezing. Gaan we nu zingen Psalm 22, 1 en 4. Psalm 22, 1 en 4. Aansluiting op de preek zingen we zonder aankondiging gezang 170, 4 en 5. Gezang 170, 4 en 5. Broeders en zusters in de Heer Jezus. In de Duitse stad Worms, daar staat een bezienswaardig monument. Het wereldberoemde Luther-monument. Het is een groep standbeelden van allerlei bekende figuren uit de tijd van de Reformatie. En in het midden staat dat grote standbeeld van Luther zelf. En met name dat beeld trekt altijd de meeste belangstelling. Het is ook indrukwekkend. Luther staat daar met een strijdbare blik omhoog. In zijn ene hand de Bijbel en op de andere hand met een vuist er bovenop. Een strijdbare figuur. Wie zijn wij in het geloof vergeleken met deze man? Maar als je erover nadenkt, dan stelt dat beeld toch teleur. Wie wel eens wat over Luther heeft gelezen, die weet dat het anders was. Hij was heel vaak een aangevochten mens. Iemand die soms heel moeilijk geloven kon. Wat was hij soms klein voor God? Maar dat is ook het gevaar van standbeelden. Het laat mensen verstenen in de letterlijke betekenis van het woord. Standbeelden leggen de beste trekken vast, zodat die anderen gaan vervagen. Ze komen werkelijk ver van ons af te staan. Zo hebben wij Job ook een beetje laten verstenen in onze gedachten. We hebben een beeld van hem gemaakt. Een man vol geloofsgeduld, die geen overtogen woord sprak. Je kent het, is spreekwoordelijk Jobs geduld. Die man die bleef geloven, hoe donker het ook was, maar dat is maar één kant. De bladzijde uit de Bijbel die we zojuist gelezen hebben, geeft een heel ander beeld. Dan is er niks meer over van dat geduld en die berusting. Integendeel, het is één brok opstandigheid. Sissend vervloekt hij zijn geboortedag. En dat moeten we niet proberen glad te strijken. De Bijbel doet dat ook niet. Het zou ook niet eerlijk zijn. De Bijbel geeft geen beeld van mensen, maar tekent ze zoals ze zijn. En nou komt Job ineens veel dichter bij ons te staan. En ook nu wordt ons opnieuw duidelijk dat een mens alleen uit genade zalig wordt. Job, met zijn spreekwoordelijk geduld, staat als een dwaas zondaar voor God. Voor hem is er dan ook geen andere weg dan voor mij, namelijk dat de Heer zich over ons ontfermt en onze zonden vergeeft. Het is dus niet niks wat we in onze tekst lezen. Job vervloekt zijn geboortedag. Die dag van blijde boodschappers met het goede nieuws, die haat hij. Hij denkt aan de blijdschap die er toen was bij vrienden en bekenden. Iedereen was blij, een gezond kindje geboren. Maar was dat maar nooit gebeurd? Had hij het levenslicht maar nooit gezien? Was hij maar gestorven voor zijn geboorte? O, die vervloekte dag! En zijn verjaardag hoeft er ook niet elk jaar gevierd te worden. Wat jou betreft mag dat een ongeluksdag worden. Nou, Jehovah-getuigen zijn hier heel bijbelvast. Ze vieren dus geen verjaardagen op grond van deze tekst. Zelfs zijn oude bijgeloof komt weer naar boven. In vers 8 wenst hij dat de dagvervloekers er een woord, een vloek over zullen uitspreken. Net als zo Biliam werd ingehuurd om Israël te vervloeken. Zo zou Job eigenlijk mensen willen inhuren voor de geboortedag. Laten ze met hun vloeken die dag maar treffen, want toen is alle ellende begonnen. Onvoorstelbaar, broeders en zusters, wat hier gebeurt. En dat nog wel door een kind van God, want dat was Job toch. Hij raakt hier volkomen het spoor bijster. Heel steil loopt zijn levensweg hier naar beneden. Zeker, hij vloekt God niet. Dat is het bijzondere in Job. Hij komt gelukkig niet op die huiveringwekkende plaats waar de duivel hem graag hebben wil. Hij zweert God niet af, nergens in zijn leven. Maar toch indirect krenkt hij God. Wie heeft Job gemaakt? Wie liet hem op die dag geboren worden? Was dat niet Gods zorgvuldige werk van het eerste ogenblik af? Psalm 139, best is goed om eens thuis te lezen. Psalm 139, die zegt wel iets van het werk van God in de moeder die in verwachting is. Die psalm noemt dat een borduurwerk van God. Dat is zo bij elk jong leven, dat begint te groeien. God de schepper weeft dat heel zorgvuldig. En zo was het ook bij Job. God zag dat leven al voor de geboorte. Hij zorgde dat het daar veilig bleef onder het hart van de moeder. En dat die geboorte helemaal goed verliep. En dat die kleine Job zelf begint te ademen. Is dat geen wonder, broeder en zuster? Ieder die wel eens een geboorte heeft meegemaakt, die weet wat voor een moment dat is. Dat dat kind begint te huilen, dat eerste geluid, dat eerste gehuil, dat eerste leven op aarde, genade van God. Maar Job is blind voor die genade. En in die blindheid schopt hij tegen dat werk van God aan als ongewenst. Was het maar anders gelopen? Was het maar misgegaan voor of tijdens de geboorte? En zo vervloekt hij het werk van zijn schepper in zijn leven. Ook het werk van God dat daarna kwam. Job groeide voorspoedig op. Later kreeg hij zoons en dochters. Zijn feesttafel groeide onophoudelijk. Jarenlang ontving hij zegen op zegen en werd iedere dag overladen. Maar nu verwenst hij de dag waarop dat alles begon. Was ik maar dood. Voor mij hoeft het allemaal niet meer. Als toch alles tegen zit. Hoe is dat dan mogelijk? Zoiets te horen uit de mond van iemand die ons in hoofdstuk 1 wordt getekend wordt als iemand die oprecht vroom en godvrezende en wijkende van het kwaad is. En die woorden herhaalt God nog weer met de vergadering van de engelen in hoofdstuk 2, we hebben zojuist gelezen. En misschien zit u al met die vraag. Weet Job dan niet meer wat hem allemaal geschonken werd in die afgelopen jaren? Is hij dan alle zegeningen van God vergeten? Oh nee, vergeten is ze niet. In hoofdstuk 29 gaat hij ze straks allemaal noemen om zichzelf beklag te rechtvaardigen. Zo is het ook. Juist in die donkere dagen zien we de vroegere lichte dingen levensgroot voor ons en we gaan ons al ongelukkiger voelen. Maar Job telt ze niet na en hij weegt ze ook niet. Tellen en wegen, dat doet hij de dagen dat hij veel moet missen. Dat is het probleem. En als we zo gaan tellen en wegen, dan zien we God er niet meer achter. Dan gaat het genade karakter van alle dingen weg. Dan wordt het feit dat ik nog leven gewoon biologisch gebeuren. Dan wordt het feit dat we vader en moeder mochten worden een kwestie van voortplanting. En een zegen in het bedrijf komt dan van ons gewone harde werken. Broeders en zusters, voelt u het gewicht wel van Gods zegen in uw leven? Dat kan u bijzonder verrijken in een donkere periode van uw leven. Die vroegere zegeningen is weer. Maar ook de zegeningen die nog overbleven. Waarin God zijn genade laat voelen tot op dit ogenblik. Dat kan genade en houvast geven voor de toekomst. Maar Job telt ze niet. Hij voelt weinig van die genade die als een rode draad door zijn leven loopt. En zo vloekt hij Gods eigen werk. Daarin staat Job niet alleen. Er zijn er meer die op de dieptepunten van hun leven wel eens zulke uitlatingen doen. En dat zijn niet alleen ongelovigen voor wie God toch niks betekent. Vaak zijn dat ook kinderen van God die anders zo dicht bij de Heere leefden. Die meer kregen dan natuurlijke zegeningen. Soms zijn het mensen die grote geestelijke zegeningen ontvingen. Die mochten weten van Gods vergevende liefde. Die met kracht door het woord werden versterkt. Ja, het kunnen ambtsdragers zijn. Die voor Gods aangezicht staan. En het woord mogen verkondigen. We lezen namelijk van dezelfde zonde bij de profeet Jeremia. Dat kan u lezen in Jeremia 20. Maar juist dat maakt die zonde zo erg, voelt u? Dat het mensen zijn die bijzondere genade kennen, ze noemen Heer dan toch God ook wel weer bijzonder verdriet. Het is een inktzwarte dag in het leven van Job. Maar wel, wie zonder zonde is, die werpen de eerste steen. Wie durft zich hier boven Job te stellen? Als we ons eigen levensboeken doorbladeren, wat komen wij dan tegen? Misschien houden we die zwarte bladzij wel angstig verborgen. Niemand weet ervan. Ging u nu moedeloos zijn en er is ook wel eens te ver, broeder en zuster. Misschien niet in zulke heftige bewoordingen als deze Oosterling, maar toch. Dat u een vraagteken achter uw leven zette. Was het bij die lange ziekte zonder enig uitzicht? Was het toen de dood zoveel kapot maakte in uw familie of gezin? Of toen het helemaal misliep op uw werk? Diep in uw hart hoefde het allemaal niet meer voor u. U wist niets meer af van die jarenlange zorg rond uw leven. Of deed u het op een andere manier? Wat we op geestelijk terrein ondervonden, dat vonden we te weinig. We wilden grote dingen. We wilden misschien wel een verzekerd geloof. Of duwden we de dag van kleine dingen weg en zo een streep door Gods werk. Broeders en zusters, die zonde van Job die ligt dichter bij ons leven dan wij denken. Op veel manieren kan onze weg steil naar beneden lopen. En als u zich nu soms schuldig voelt met die zwarte dag in uw levensboek, dan bent u niet alleen, dan staat u naast Job en Jeremia en veel anderen. Grote figuren in onze ogen, maar in werkelijkheid mensen zoals wij, die ook schuldig zijn. Kijk, Job valt niet met een smak in de diepte. Het gaat als het ware met een trap naar beneden. We kunnen de treden gewoon tellen. In Job 1 lezen we, in dit alles zonderde Job niet en schreef God niets ongerijmd toe. In hoofdstuk 2 wordt het al wat anders. In dit alles zonderde Job met zijn lippen niet. Dat laat enige ruimte voor zonde in het hart. En in onze tekst zijn we onderaan de trap gekomen. Dan gaat de mond open en komen er bittere verwijten. Het is vaak een weg die begint met een grote teleurstelling of een groot verlies. Iets goeds wordt je ontnomen of onthouden. Want de duivel gelooft nog steeds, broeders en zusters, dat mensen God dienen om de zegeningen die ze ontvangen. Daar is hij nog steeds niet van af te brengen. Daarom roept bij deze man eerst dat verlies. En dat is nogal wat. Al zijn bezit, al zijn kinderen, zijn feestdagen en tenslotte zijn gezondheid. Een hoopje ellende blijft van hem over. Maar dan is het die zwarte bladzijde nog niet. Deze man, wel gebroken, die staat nog op de toren van het geloof. God is voor hem nog steeds God, de genadige, de barmhartige. En hij ziet Gods goedheid nog steeds als een muur rondom zijn leven liggen. Maar intussen schakelt dan de Satan er bij mensen in. Ze worden de werktuigen waarmee deze man de donkerheid wordt ingedreven. Als eerste zijn vrouw, die hem raad geeft. Zegen God en sterf. Zeg God vaarwel en hou je niet langer met hem bezig. Dan moet je toch met andere dingen. Wat moeten we van haar denken? Was ze een ongelovige? Dat was Job dan getrouwd met een ongelovige vrouw? Ja, in de praktijk kan dat. Maar kunnen haar woorden ook in een opwerking uit zijn gegooid? Een mens zegt wel eens vaker wat, waarin zij later spijt van heeft. Maar hoe gaat dat als je samen iets overkomt? Als je als man en vrouw onder een kruis komt te leven. En iedereen reageert daarop weer anders. Een vrouw is vaak emotioneler dan een man. Flapt er ook gauw iets uit, maar andersom kan ook. Laten we ons maar niet te gauw afmaken van deze vrouw. Voor haar is het ook heel wat geweest. Ze is 10 keer moeder geworden. 10 ruime plaatsen in haar hart voor haar kinderen. Ze hield van hen net zoveel als van haar man. Maar op 1 dag allemaal weg. En van die aantrekkelijke man, waar ze eens zoveel van hield, is niks meer over. Het is een wrak geworden, niet om aan te zien. Nou dreigt ze haar man ook nog te verliezen. Ze is nou een moeder zonder kinderen en straks weduwe. Ze kan er niet meer tegenop. En deze ene keer lukt het om zich niet gelaten bij de dingen neer te leggen. Ze is nu in felle opstand. Van die aantrekkelijke man waar ze zoveel van hield, is niks meer over. En ze heeft haar man horen zeggen, de Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam des Heeren zijn geloofd, maar daar snapt zij helemaal niks van. Misschien heeft ze altijd op een ander niveau gestaan naar haar man. Misschien heeft ze wel met bewondering naar hem opgekeken. Hij stond altijd zo vast in het geloof. Maar als ze zo spreekt over God, dan is dat de druppel die bij haar de emmer doet overlopen. Dan zegt ze, breek maar met God. Zie hoe geraffineerd de duivel is. Want juist een vrouw kan zoveel betekenen in het mannenleven. Een vrouw kan opvangen zoals een ander dat niet kan. Haar woorden kunnen medicijnen zijn. Naast de dokter is zij de eerst aangewezene en naast de predikant is zij de eerste pastor. Maar dat kan in het tegengestelde omslaan. Als de Satan de hand weet te leggen op een man en vrouw in een moedeloze bui, dan is dat een heel gevaarlijke situatie. Zegen God en sterf. Dat advies geeft ze haar man, met wie ze altijd van hart tot hart sprak. Waar hij ongemerkt helemaal op steunde. Een slag in het gezicht zou hem niet meer pijn hebben kunnen doen. Het is een slag in het hart. Dat vechtende hart, dat ondanks alle dingen God toch voorwaardig en getrouw houdt, dat krimpt in één. Hij is geraakt. En nu zijn vrouw het zegt, is het dat op de bodem van zijn hart ook iets begint te gisten van dat ongeloof. Diezelfde vragen steken de kop op. Het is ook opvallend hoe hard hij antwoordt. Gij spreekt als een der dwazen. Wie een ander antwoord geeft, heeft er soms met zelf moeilijk mee. Job valt uit naar zijn vrouw. Het is alsof hij weggeroepen, die opgeroepen stem in zijn hart wil overschreeuwen. Maar dat gaat niet zo gemakkelijk. Wat luistert het nou, broeders en zusters, in de manier waarop we met elkaar praten? Ook in het huwelijk. Je kunt voor elkaar een hand zijn die vasthoudt, die zich naar boven trekt. Je kunt elkaar ook wegtrekken. Bij de Heere vandaan. En hoe verwerkt u samen de dingen waaronder u gebukt gaat? Hoe gaat u om met vragen waar je niet zo best uitkomt? Job die zonderde met zijn lippen niet, nog niet. Maar op de bodem van zijn hart staat alles te wankelen. Is het toch waar wat mijn vrouw zegt? Laat God me dus alleen zitten met mijn ziekte, met mijn verlies. Het zaad van de zonde is gestrooid. En dat zaad zal straks opschieten wanneer zijn vrienden komen. Dat is het tweede werktuig wat wordt ingeschakeld. Het is een voorrecht als iemand goede vrienden heeft, waar je op kan rekenen. Mensen die meeleven in voor- en tegenspoed. En een nog groter voorrecht is het als het geestelijke vrienden zijn. Mensen die echt met God omgaan en er ook over willen praten. Dat zijn zielsvrienden voor het leven. Job heeft ze zelf ook. We hadden ook niet anders verwacht. Deze man moet vrienden hebben waarmee hij andere dingen kan zeggen dan alleen over hun bedrijf en hun vee. Hij zal met ze gepraat hebben over God en zijn werk. En die vrienden die hebben gehoord wat er gebeurd is met Job. Zijn bedrijf geruïneerd, zijn kinderen dood, zelf erg ziek. Ze komen zo snel mogelijk op bezoek. Haar lichamelijk en geestelijk meeleven. Om hun vriend te troosten en op te beuren. Ja, we weten dat ze een heleboel verkeerde dingen hebben gezegd. Maar Job vervloekt zijn geboortedag voordat zij ook maar één woord gezegd hebben. Je kan ook met je houding spreken. Op het eerste gezicht doe je het al goed. Ze zwijgen uit medelijden. Maar het duurt wel wat lang om alleen uit medelijden voort te komen. 7 dagen en 7 nachten moet je zich dat tafereel eens voorstellen. Hun zwijgen is eigenlijk een zoeken naar een verklaring. Ze zeggen niks. Laat Job zelf maar beginnen. Laat hij maar zeggen wat erachter zit. Want dat er iets achter steekt, dat is zonneklaar. Ach, je kent je vrienden wel een beetje. Hoe ze denken en vooral als je wat langer met ze omgaat. En Job voelt ook wel die onuitgesproken vraag tussen hen inhangen. Job, heb je een vreselijke zonde op je geweten? Het is een psychologische strijd er aan het ziekbed. Totdat Job allemaal te veel wordt en hij die ernstige zonde begaat. Dat gebeurt vaak. Dat vrienden helemaal geen helpende hand uitsteken, maar in tegendeel de dingen nog erger maken. O, dat hoogmoedige zwijgen. Alles maar laten rusten ter wille van de lieve vrede. Dat kan een mens wanhopig maken. Dat is zelfonderzoek voor ons. Helpen we die wanhopige verdwaalden wel echt naar de Heer Jezus toe. Die vrienden van Job, die geven hem een duw na. En dat bedoelen ze dan nog geestelijk ook. Wel, als Job dan moet beginnen te praten, dan zal hij doen ook. De dag verga waarop ik geboren werd. Van wie onderste treden valt hij op de bodem van het dal. Zijn ziekbed wordt een vloekbed. Kijk, en dan wordt het donker in zijn leven. En toch valt er over dit donker ook licht. En dan bedoel ik niet dat Job het niet zo ver gaat dat hij God niet vloekt. Dat is wel een lichtpunt. Als een mens in wanhoop verkeert en toch van God afblijft. Als een mens zijn grenzen in acht neemt. En dat is geen prestatie van de mens zelf. Dat Job niet over die grens heen valt, dat is eigenlijk het werk van de Heer Jezus Christus. Dat hele boek van Job, dat kunnen we pas begrijpen vanuit Jezus' werk. Hebt u wel eens gelet op de overeenkomst tussen die beiden? Job is een schaduwbeeld van de komende Heer Jezus. Werd Jezus ook niet alles afgenomen? Al zijn heerlijkheid en zijn rijkdom. En tenslotte werd ook nog zijn lichaam aangetast. Die vrienden van Jezus die bleven niet eens bij hem komen, maar vluchten bij hem vandaan. Zijn nabestaanden, zijn vrienden, zijn familie staan van verre, zegt de Bijbel, als Jezus zijn doodstrijd voert. En bij Jezus had God geen grens gesteld. Bij Job mocht de Satan niet aan zijn leven komen. Maar Jezus wordt helemaal overgegeven aan het werk van de boze. Eigenlijk aan het werk van ons. En we hebben met Jezus gedaan wat we wilden. Maar terwijl Job gaat vloeken, blijft Jezus getrouw. Zelfs als het donker wordt op Golgotha, blijft hij zeggen, mijn God. Geen vloek, geen verwensing van Gods werk, geen vraagtekens achter het nut van het leven, geen vloeken, maar psalmen. Jezus Christus levert het bewijs dat een kind van God hem niet dient vanwege dat bezit. Job die leverde dat bewijs maar gedeeltelijk. Van Jezus geldt, hij zondigde in dit alles helemaal niet. Ziet u de lijnen lopen, gemeente, van die mestbult in Job 2 naar die heuvel Golgotha? Tussen dat lichaam bedekt met zweren en dat naakte bloedende lichaam aan het kruis. Ziet u de levenslijn in dat levensboek tussen Jezus en Job? Want het heeft alles met elkaar te maken. Die zwarte bladzijde uit Jobs leven schreeuwt om de Christus en omgekeerd valt er vandaar ook een heerlijk licht over. We noemden Job 3 een zwarte bladzij in Jobs levenboek. Maar Golgotha die fungeert als een machtige vuurtoren die licht werpt over de zwarte bladzijde van het leven. Ik hoop van harte dat u allemaal dat licht kent. Ook als u een Job bent, die moet zeggen, wat heb ik God toch verdriet gedaan toen het tegenliep in het leven. Wat heb ik toch een vraagteken achter Gods werk gezet. Dan mag ik u in deze kerkdienst wijzen op Jezus Christus, die de bron is van alle zaligheid, ondanks zwarte bladzijden. Maar dan moeten we ook niet bij Job blijven staan. Het is heel goed wanneer je jezelf eens herkent in een Bijbels persoon. Dan sta je als het ware voor de spiegel. Dan herken je jezelf, maar daarmee heb je nog geen uitzicht. Van dat uitzicht, voor dat uitzicht moet je op die heuvel staan, waar alles werd volbracht. Het is mogelijk dat we diep vallen, maar we vallen nooit te diep. Die redden de armen van Jezus, die kunnen ons opdiepen. Jezus bloed reinigt van alle zonden. In dit hoofdstuk staat de draad strak gespannen. Maar hij breekt niet af. In hetzelfde boek zien we Job ook opstaan uit zijn zonde. Bij Jezus brak het leven af, maar bij Job niet. En zo gaat het bij ons. En dan heb je weinig meer te zeggen, wel te beleiden. Dan komt het grote wonder dat God geen punt zette. Dat hij me wil vergeven. Job wordt niet stuk gebroken, ook al had hij het verdiend. Nee, Jezus wordt stuk gebroken. En daarom mag Job straks met een schone lei beginnen. Het is heel anders wanneer ik bij de zonde blijf. Dan komen er geen schone bladzijden meer voor. Terwijl God toch elke dag zijn stralende liefdesbundel over ons leven laat vallen. Laten we dat nou eens niet ongebruikt laten vandaag. Het is Gods liefste wens om ons te behouden. En zo gaat God met zijn kerk verder. Satan blijft dezelfde. Daarom is Job 3 ook zo'n actueel hoofdstuk. Het kan in u en mijn leven zomaar gebeuren dat de weg steil naar beneden loopt. En dat we dan wegvallen in die diepe put van de zonde. Maar gelukkig, de Heer Jezus blijft ook dezelfde. Dezelfde in zijn liefde. Dezelfde in zijn werk voor alles wat verloren was. In hem laat God de Vader zijn kinderen nooit meer los. Hij houdt ze vast, omdat hij van u en mij houdt. Gemeente, laten we dat standbeeld van Job als geloofsheld maar omverhalen. En meteen alle helden die we mogelijk van mensen maken. Laten we maar één standbeeld overhouden. Dat standbeeld van het lam staande voor de troon van God uit Openbaringen 5. Voor dat standbeeld zijn we persoonlijk, maar ook als gemeente op onze plaats. Alle vloekers, alle gevallenen, alle twijfelaars aan Gods werk. Voor dat standbeeld zitten wij allemaal in het niet. Maar anders dan bij dat Lutherbeeld in Worms. Die mensen die komen niet in een kramp. Maar die roepen heilig verwonderd, hem zij de lof tot in eeuwigheid. Laat ons danken en bidden. Vader in de hemel, we hebben het aan u gevraagd en u hebt het gedaan. U bent bij ons geweest. U hebt ons in alle rust samen laten komen. We mochten tot u bidden. We mochten uit uw woord lezen. We mochten samen zingen. En nu mogen we onze handen weer opnieuw vouwen om u danken wil te zeggen voor al die dingen die u ons bewijst en die wij eigenlijk zo gewoon vinden. Heere, uw nooit aflatende liefde beschermt ons leven, tot in zekere mate. We worden ook wel eens ziek. En we worden ook wel eens heel erg ziek. En geef dan dat we die kracht van het geloof mogen behouden. Iets anders krijgen we van u niet. En geloof blijft geloven. We krijgen niks anders in handen dan uw beloften. En die beloften die worden alleen maar waargemaakt door erin te geloven. Sommige mensen hier zijn uw nabijheid en uw zorg misschien bijzonder nodig. En dan denken we ook aan onze broeder Verwe die onze organist vanmorgen was. Ook hij is ziek en hij weet het. Weer een dag vandaag dichter bij de eeuwigheid. Daar is een hoop van de kinderen, maar ook een dag dichter bij de heerlijkheid. En u gelooft, u laat ons geloven dat wat in openbaringen staat, dat zij die overwinnen een witte steen krijgen met erop een nieuwe naam die niemand weet dan die hem ontvangt. Ook in die ontelbare scharen die niemand tellen kan, is er nog altijd de verhouding van jij en ikke. Ga niet verloren in de massa, maar u doet met al uw kinderen of u er maar één hebt. En wil broeder Verwe in dat vervelende van die ziekte dan ook maar nabij zijn. We zijn dankbaar dat hij de gemeente hele tijd heeft mogen dienen met zijn orgelspel, maar we hebben vanmorgen ook gehoord dat twee keer op een dag hem wel wat zwaar valt. Geef dan, Heere, dat hij niet het gevoel heeft dat hij inlevert, maar dat hij dat nog doet wat u hem geeft te doen. En wil daar ook uw zegen op laten rusten. Wat zouden we moeten beginnen zonder muziekbegeleiding, vooral zoals vanmorgen met die onbekende wijzen waar we het wel eens wat moeilijk mee hebben. We willen u ook bidden voor Mabilee Evert, die ook weer in het ziekenhuis is opgenomen. Het is de aloude kwaal die steeds weer de kop opsteekt. Ik wil ook haar gedenken. Ik wil haar geven lichamelijk, maar ook geestelijk wat ze nodig heeft. Zodat haar ziekbed ook een getuigenis mag zijn van uw nabijheid en van uw liefde. Geef, Heere, dat we in het gebed niet vergeten. En ook in onze aandacht niet. Want als één lid leidt, lijden alle leden. En daarom bidden wij u, geef ons de barmhartigheid om naar deze broeder en zuster om te zien. Maar ook voor ons allemaal vragen wij dat. Wij vragen om uw beschermende leiding bij alles wat we nog gaan doen. En wij willen u, terwijl we midden in deze wereld leven die nu haar eigen begeert en de macht naar rijkdom moet betalen, nu zijn we onze zekerheden misschien voor een stukje kwijt, maar geef dan dat die rots van behoud maar stevig rechtop mag blijven staan. Heere, help ons ook in die economische crisis. Help ons dat we ook weer blij worden met de uitkomst van uw daden. En dat we onze zorgen daarin ook aan u kwijt kunnen. Maar geef bovenal dat uw naam wordt grootgemaakt. En dat we leren dat niet alleen economie en geld de wereld beheerst, maar dat u de Heer van de wereld bent. Geef ons zo vandaag uw zegen. En begeleid ons dan met die hoop en met dat vast vertrouwen de komende dagen, om Jezus wil. Amen. We gaan zingen de slotzang, gezang 214, de versen 3, 4 en 5. En dan wordt er ook nog wat van u gevraagd. De portemonnee hoort nou een keer bij de godsdienst. God ons heeft gewezen, maar we willen dat doen voor nadat we hem gevraagd hebben om zijn zegen. De Heere zegene ons en hij behoede ons. De Heere doet zijn aangezicht over ons licht en is hij ons genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over ons en geven ons vrede.